Je luistert naar misschien wel de meest persoonlijke podcast die ik ooit heb opgenomen. Ik ga in gesprek met een collega van mij, Steffi von Brunner. En we hebben het over de vrouwelijke bekkenbodem. Ik geloof dat Steffi in de podcast noemt dat 7 of 8 op de 10 vrouwen ooit in haar leven te maken heeft met bekkenklachten. We hebben zelf veel persoonlijke ervaring met bekkenklachten. En Steffi heeft zich ook gespecialiseerd in de vrouwelijke bekkenbodem. Ze geeft inmiddels trainingen aan vrouwen. En ze heeft daarbij al een heleboel mooie methodieken gevonden en ontwikkeld om vrouwen mee te helpen. En in deze podcast gaan we eigenlijk vooral in op het persoonlijke deel. Hoe is dat om bekkenklachten te ervaren? Het is nogal een taboe, er wordt maar weinig over gesproken. Dus het voelt vaak ook heel eenzaam. Je voelt je misschien ook wel een beetje raar en niet gehoord. Dus daar gaan we het over hebben. Maar ook dingen zoals een uitstraakje. Hoe is dat wanneer je bekkenklachten hebt? En waarom ga je het wel doen of waarom ga je het niet doen? Maar hoe is het ook voor een partner om te dealen met jouw bekkenklachten? Het is een super persoonlijk gesprek geworden waarin ongetwijfeld herkenning zal zitten voor een heleboel vrouwen. Maar waarin ook een heleboel wijsheid zit die Steffi met je deelt. Ik ben heel benieuwd wat je van de podcast vindt. Dus als je nog vragen of opmerkingen hebt, dan zie ik ze heel graag verschijnen. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Souban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes, dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven, zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke 2 weken komt er een nieuwe aflevering online. Dus wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Oom. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Voor de podcast van vandaag ga ik in gesprek met Steffi von Brunner. Jij bent yogadocent, gespecialiseerd in de vrouwelijke bekkenbodem en je geeft buikmassages. Ja. Ik heb een paar jaar geleden al een workshop bij jou gevolgd over de vrouwelijke bekkenbodem. En dat was voor mij zo'n eye-opener. Het was een beetje in een fase waarin ik daar zelf veel mee bezig was, vooral op het gebied van tantra. Veel bekkenklachten gehad en zoekende van hoe kan ik meer ontspanning vinden, maar ook vooral meer acceptatie in het hebben van die klachten. Het was voor mij ook nog een klein beetje een fase waarin ik het spannend vond om daarover te spreken. En terwijl ik merkte dat toen ik daar wel meer over ging spreken, dat een heleboel vrouwen zich daarin herkenden. En dat ik dacht, alles wat ik in de blaadjes lees over dat seks heel fijn moet zijn en fantastisch, orgasme dit, orgasme dat, waar ik me allemaal niet in herkende, dat de meeste vrouwen zich daar niet in herkenden.
Nee.
Nee, zeg je, klopt. Waar komt jouw interesse vandaan in de vrouwelijke bekkenbodem?
Dat is eigenlijk gekomen doordat ik gewoon zelf bekkenklachten heb gehad en nog heb. Ik denk dat het echte de pijn begon toen ik ervoor koos om een spiraal te krijgen. Het zetten daarvan was heel pijnlijk en daarna begonnen eigenlijk alle klachten qua pijn in de bekkenbodem, in de vagina, in het hele bekkengebied. En dat was eerst heel licht en dat werd gewoon erger. En ik kreeg hele heftige onderrugklachten ook. En van alles aan gedaan. En op een gegeven moment was ik gewoon klaar met het spiraal en heb ik het spiraal laten verwijderen.
Want je wist dat het daardoor kwam, je had wel al die link gelegd.
Die link had ik wel gelegd. Het kwam ook vooral doordat ik bij een craniosacraal therapeut was. En zij zei van, ja, je baarmoeder die hangt helemaal scheef. En dat komt waarschijnlijk vanwege je spiraal. Je baarmoeder is gewoon hard bezig om de spiraal eruit te duwen. Want het is iets wat er niet hoort. En doordat je baarmoeder scheef is gaan hangen, is die aan een wervel gaan trekken. En daarom heb je pijn in je onderrug. Ja. En het was ook, ik ben er toen meer onderzoek naar gaan doen. En toen kwam ook veel vaker naar voren dat sommige vrouwen die een spiraal krijgen, dan vervolgens pijnlijke orgasmes krijgen. Dat had ik ook. En dat is, vond ik, iets heel raars. Want je bent iets heel fijns aan het beleven, maar vervolgens doet het pijn.
Ja.
En,
wordt seks daardoor dan ook minder fijn? Ik kan me voorstellen dat je het dan een soort van gaat vermijden. Dan laat dat orgasme dan maar zitten.
Nou, dat had ik niet zo heel erg. Maar het is iedere keer van dat als je dan een orgasme krijgt, dat je bang bent dat je pijn krijgt. En daardoor verkramp je en daardoor krijg je pijn. Omdat het werd alleen maar erger daardoor. En het was niet alleen dat. Ik kreeg ook pijn met penetratie überhaupt. Dus dan waren we nog niet eens bij het orgasme. Maar was de penetratie gewoon al pijnlijk. En, maar goed, het was voor mij was gewoon op een gegeven moment de link gelegd. Het is door het spiraal. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil er vanaf.
Ja.
En ik dacht, als hij eruit is,
dan is het opgelost.
Daar is meer last van.
Dan heb je de bron eruit gehaald.
Alleen dat was niet waar. Want het zijn natuurlijk je spieren die zijn verkrampt. Daar zitten trigger points in. Die zijn gewoon helemaal overspannen. En om dat weer ontspannen te krijgen, dat is een hele weg. En vooral ook omdat ik toenertijd nog meer zocht in de medische wereld. Ik was bij mijn huisarts, maar die kon me niet verder helpen. Ik liep gewoon iedere keer tegen een deur op en ik kwam niet verder. Toen was ik bezig op dat moment met mijn advanced teacher training van de yoga. En we moesten een persoonlijk project doen. En toen dacht ik, misschien kan yoga wel helpen om meer ontspanning te brengen. Of in ieder geval, ik kan eens gaan kijken hoe yoga onder andere kan helpen bij pijn met seks of pijn met penetratie.
Ja.
En toen ben ik er eigenlijk pas echt mee begonnen in qua onderzoek doen en ook met mezelf. Want daarvoor vermeed ik het een beetje om er echt diep in te gaan. Ja, ik ging wel naar de huisarts toe, maar veel verder dan dat kwam ik niet. En dan hield het op. Ja. Dus die zei, want mijn huisarts zei ook gewoon, hier moet je gewoon mee leven.
Ja, en als je het hebt over pijn met seks of pijn met penetratie, heb je dan echt over dat het is vervelend, maar het kan? Of echt een vaginistische reactie waarbij het überhaupt niet meer komt?
Het is vervelend, maar het kan. Maar ja, het doet pijn. Dus mijn vriend vond dat ook niet fijn.
Nee.
Dus dan stop je. In ieder geval, wij stopten. Dus er kan wel wat in. En dat was ook bij de huisarts. Bijvoorbeeld als ik een uitstrijkje moet laten maken. Weet je, de in de bek, dat gaat erin. Uh-huh. Alleen het is vervolgens is gewoon van binnen doet alles pijn. Dus met een uitstrijkje moet natuurlijk de baarmoedermond vastgepakt worden. Nou, dat kon gewoon niet, want het deed zoveel pijn. En dat is gewoon, dat op een gegeven moment als je spieren onder andere verkrampen, er komt minder beweging in, want je ademt niet meer diep. Dan komt er gewoon steeds minder beweging, minder zuurstof, minder blood flow. En dan gaat alles meer pijn doen, helaas.
Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik een jaar geleden toen ik de uitnodiging kreeg voor het uitstrijkje niet ben geweest.
Nee.
Om die eendenbek. Ik ben heel lang vaginistisch geweest, waarbij penetratie de eerste jaren überhaupt niet mogelijk was.
Ja.
Op een gegeven moment ben ik daar vooral door tantra en yoni-massages, bekkenwerk, ben ik daar helemaal vanaf gekomen. En toen ging ik in gesprek wel met de gynaecoloog over zo'n uitstrijkje. En dat ik zei, ik ben daar heel bang voor. Is de kans aanwezig dat het daarna weer terugkomt? En toen zei ze, ze zegt het is een vervelend onderzoek, überhaupt al voor vrouwen. En als je daar al klachten mee hebt gehad en je bent er bang voor, dan is de kans heel groot dat de reactie daarna weer terugkomt.
Ja.
Maar ik ben er nog steeds niet helemaal gerust op, want ergens wil ik ook gewoon wel heel graag weten van, hey, wat zou er uit dat uitstraatje komen? Dat weet ik nu dus niet.
Nee, het is heel lastig. Ik wilde heel graag het uitstraatje, maar het is dus niet gelukt omdat het zo'n pijn deed.
Ja.
En ik ben daarna bij een mevrouw gekomen die inwendig werk ook met mij heeft gedaan. En dat was ook het doel dat het uiteindelijk wel zou lukken. Maar ik heb het dus ook nog steeds niet gedurfd. Omdat gewoon die herinnering aan dat het zoveel pijn deed.
Ja.
Dan verkramp je meteen alweer. En ik denk de enige oplossing is dus gewoon om heel erg te werken op die ontspanning. En een als je dan het uitstrijkje krijgt, een ruimte te kunnen creëren waarbij je de tijd krijgt. En dat is vaak zo lastig.
Ja, dat is heel lastig.
Want bij de gynaecoloog krijg je het niet. Bij je huisarts krijg je het niet. Alleen wat ik zou aanraden is om het gewoon, als je het wel gaat doen, wat ik met mijn huisarts in ieder geval heb afgesproken dat als we het zouden doen, dan kom ik aan het einde van de dag, dan heeft hij geen afspraak meer naar mij, dan kan hij de tijd nemen. Dus ja, wat ik wel merk is dat als je er gewoon heel open over bent. En kijk, ik weet niet hoe het bij de gynaecoloog werkt, want ik heb dat niet meer bij de gynaecoloog gedaan.
Ja.
Maar bij mijn huisarts is het zo van, ja, als je dat gewoon van tevoren zegt, dan nemen we extra tijd voor je.
Ja, yes, daar ook. En er zijn, tenminste, dat zal ongetwijfeld per ziekenhuis verschillen, maar er zijn gynaecologen die daarin gespecialiseerd
Zeker,
zijn.
Absoluut.
En er is ook nog een verschil, kwam ik na allemaal onderzoek achter, tussen het soort enebek wat ze gebruiken. Waarvan ik dus me ook afvraag van, hey, er is dus een enebek, dat is zeg maar die ze standaard gebruiken, die is goedkoper, dat ijzeren ding, maar die is voor heel veel vrouwen pijnlijker. Dan denk ik, jeetje, investeer dan een paar euro meer in zo'n kunststofding, als dat gewoon ja, wat minder vervelend is voor vrouwen. Überhaupt los van of je vaginistisch bent of niet.
Absoluut.
Maar dat vind ik al gewoon zoiets geks. Ik maak me daar ook boos over. Want waarom wordt er in de medische wereld zo'n groot martelwerktuig gebruikt, terwijl dat niet nodig is?
En ik denk ook dat het misschien wel op een andere manier zou moeten kunnen. Ik weet dat er een groep vrouwen mee bezig is geweest, en ik weet even niet meer wie het zijn, maar om te gaan kijken van, kan de eendebek op een andere manier? Dus de eendebek is bedacht door een man.
Ja.
En kijk, er is niks mis mee met mannelijke artsen. Maar die kijkt er natuurlijk naar van, oké, hoe is het handig voor mij?
Ja.
Hoe kan ik het makkelijkste doen wat ik moet doen? En er wordt niet nagedacht over, hoe voelt dit voor de vrouw? En dus ik vond, toen ik daar een keer over las, vond ik het fantastisch dat vrouwen over na gingen denken. En waren vrouwen van verschillende achtergronden. Dus een productontwerper, maar ook een arts. En gaan samen denken van, oké, kunnen we dit op een prettige manier doen? En ook met de eendebekken, je hebt verschillende maten.
Ja.
En ik ben heel blij dat mijn huisarts dus altijd de mini pakte. Omdat hij wist waar ik last van had. Dus daarom is het ook heel belangrijk om, als je voor onderzoeken gaat naar een arts, om te zeggen, ik heb last van pijn, spanning, noem maar op. Want er is een kleinere maat en dat maakt het al iets makkelijker.
Ja, en er is trouwens, dat heb ik wel besteld, ook een voor, als het gaat om een uitstrijkje tenminste, om die vijfjaarlijkse actie, zeg maar. Een thuissetje.
Klopt.
En die heb ik wel besteld. En ik heb een poging gedaan zelf, maar ik werkte te spastisch in mijn hoofd en dat lukte niet. En toen heb ik het met mijn toenmalige vriend geprobeerd. En het ging deels goed, want het is gewoon, dat ding is zo dun als een pen, dus dat naar binnen brengen, dat doet geen pijn. Maar je moet op een gegeven moment een kwastje uitduwen.
Ja.
En dat vond ik heel naar. En ik lag daar met tranen en hij zei, ik kan jou geen pijn doen hiermee. Dus dat is, nou ja, goed, die actie is ook mislukt.
Ja. Nou, het is mooi dat het dus inderdaad zelf kan. En dan kan je natuurlijk nog meer de ruimte creëren. En er, ja, ik zou bijna zeggen, misschien een soort van ritueel van maken. In dat je dus vanuit de ontspanning gaat. Dus misschien eerst ontspanningsoefeningen doet. Misschien een kaarsje aanzetten. Weet je, dat je het echt prettig maakt voor jezelf. En pas wanneer je echt helemaal in de rust ontspanning bent, misschien eerst zelfs ook nog wat masseren. En het dan pas doen. Ik denk dat dat heel erg zal helpen.
Ja, ik denk het ook. Ja.
Dat en het is mooi dat het kan, dat je het zelf kan doen. Ik had er wel over gehoord, maar ik heb het zelf niet gedaan.
Ja, het is aanzienlijk minder intimiderend. En het is dus inderdaad, ja, ik heb nu hier een pen vast. Hij is misschien ietsjes dikker, maar je duwt op een gegeven moment een kwastje uit. En ik denk dat hij dan zo'n soort van door je baarmoedermond geduwd wordt. En dat is naar. En je moet eigenlijk iemand hebben, of dat moet je zelf kunnen, ik kan dat dus niet. Dat je daar gewoon even doorheen gaat. Want dat zal ongetwijfeld slechts een paar seconden naar zijn.
Ja.
Maar nou ja, het is een mindset dingetje ook wel.
Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook als je bij de arts bent, het uitstrijkje zelf, dat ze zijn er zo klaar mee. Zeg maar, het kwastje door de mond heen halen. Maar voor mij was het dus al die baarmoedermond vastpakken. Kon ik niet volhouden dat hij dan dat kwastje er nog even doorheen kon halen. En dat is gewoon, het zijn secondes in principe. Maar als het heel veel pijn doet, is het gewoon verkrampje.
Verkrampje, enorm, overal in je lijf. Ja. Ik weet nog inderdaad dat wij dat toen thuis eens hadden geprobeerd. En ik was eigenlijk daarvoor heel relaxed, tijd genomen inderdaad, in massage, oefeningen gedaan.
Ja.
Gezellig kaarsjes aan en zo. Het was een soort van bijna romantisch en leuk. Maar daarna heb ik nog een uur op bed gelegen. Helemaal als een klein balletje opgerold. En alles in mijn lijf deed gewoon pijn. En dat ik opstond op een gegeven moment dat ik heel nodig moest plassen. En dat ik gewoon even niet meer wist hoe ik mijn bekkenbodem moest gebruiken. Van hoe moet ik ook alweer plassen?
Ja.
Omdat er zo'n paniek in mijn hoofd vooral weer was ontstaan. Alles geblokkeerd was. En zo'n verkramping dat dan even de hele controle weer weg is.
Ja, herkenbaar. Zeker.
Nou, ik wou zeggen, ik ben best blij om dat te horen. Maar ik ben niet blij voor jou. Maar het is wel fijn om te horen dat anderen dat ook hebben. Ik heb me daar heel lang heel eenzaam in gevoeld.
Ja.
Inmiddels spreek ik er best open over. Omdat ik dus weet dat de meeste vrouwen het wel hebben. Misschien niet zo extreem als ik dat heb. Maar dat ze het wel in meer of mindere mate herkennen. Ja.
Ik geloof dat het zelfs iets van 7 of 8 van de 10 vrouwen krijgt op een moment in haar leven last van iets van bekkenproblemen. Kijk, dat kan ook incontinentie zijn. Mm-hmm. Het kan na de bevalling zijn. Het kan dus vaginisme zijn of spanning in het bekkengebied. Maar het zijn zoveel vrouwen die er last van hebben. En er wordt gewoon heel weinig over gesproken. Toen ik hier mee te maken kreeg, heb ik het misschien 1 vriendin verteld in het begin. En later kwam ik erachter dat er gewoon zoveel meer vriendinnen van mij ook last van hebben. Ik dacht van, oh ja. En met mijn onderzoek kwam ik erachter dat er gewoon zo'n grote groep vrouwen mee te maken heeft, maar er niks aan doet. Omdat je niet durft erover te praten. Sommigen durven niet eens naar de huisarts ermee te gaan. Bij mij kwam het gewoon omdat ter sprake vanwege het uitstrijkje. Anders weet ik ook niet of ik er zelf los mee naar de huisarts was gegaan. Maar het werd zo duidelijk dat we er wel over moesten hebben.
Ja.
En dat maakte het voor mij ook gewoon heel belangrijk om er meer over te praten. En er nog meer onderzoek in te doen. En dat ik uiteindelijk nu met yoga en met andere manieren mee werk.
Ja.
Omdat het gewoon echt belangrijk is. Want we hoeven niet zo te leven. We hoeven niet pijn te hebben met seks. Weet je, seks mag gewoon fijn zijn. En het moet gewoon makkelijk kunnen zijn om een uitstrijkje te laten doen of zelf te doen. Zonder dat dat zo'n heftig iets wordt. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je bijvoorbeeld een uitstrijkje laat doen.
Ja, dat denk ik ook. Dus ze zijn er niet voor niets.
Nee. En het is gewoon, ik denk dat er best een grote groep vrouwen zijn die stiekem niet het laten doen. Omdat ze er gewoon bang voor zijn.
Ik weet dat van een heleboel. Dat ze het niet doen omdat ze nog nooit zo'n ene bek ingebracht hebben gehad en vervelende verhalen over hen gehoord. En het dus niet gaan doen. Weet je, het is natuurlijk sowieso bij een hoop vrouwen zal er misschien ook een beetje schaamte meespelen. Want het is natuurlijk niet super gemakkelijk om daar in één keer met je benen gespreid te gaan liggen. Dus, ja, en als er dan ook nog eens de angst is voor een mogelijke pijn.
Ja,
ja.
Dan schrijf je het voor je uit.
Ja, precies. Volgend jaar is het misschien allemaal anders.
Ja.
Ja. Als we het hier zo over hebben, dan denk ik wel ook wat eigenlijk wel weer nog een keer proberen met de jezelf-test. Ja. Ik ga er weer eentje bestellen.
Ik ga er ook één bestellen. Want je inspireert me om het gewoon toch maar zelf te proberen.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb eigenlijk bedacht dat ik zo'n zelftest ga bestellen en dat ik vervolgens aan de huisarts ga vragen of hij die zelftest of zij die zelftest bij mij kan doen.
Ja.
Ik weet niet of ze dat gaan doen, maar dat
ik denk dat dat het ligt natuurlijk aan je huisarts. Maar ik denk dat er best wel huisartsen voor open zullen staan.
Ja.
Om het op die manier te doen.
Ja, ik moet gewoon iemand hebben die maling heeft aan mijn tranen. En dan gewoon even die 5 seconden dat kwastje eruit schuift.
Ja.
En klaar.
Dat is inderdaad het lastige als je het met je partner doet.
Ja.
En
je voelt daar wat bij.
Die vindt het dan gewoon heel moeilijk van, ik doe jou pijn en ik wil jou geen pijn doen.
Nee. Nee, en het is natuurlijk ook zo dat je misschien die pijn ook wel op een gegeven moment aan een persoon kunt gaan koppelen. En dat wil je ook voorkomen.
Ja, zeker.
Van, hé, daar hebben we hem weer.
Dat wil je niet bij je partner hebben.
Nee, dus het is misschien ook wel. Ik wilde eerst ook niet dat aan mijn ex-vriend vragen, omdat ik dacht, ik vind het en oncharmant en ik vind het raar voor hem en ik wil gewoon niet die associatie ook met hem gaan krijgen.
Snap ik.
Maar toen dacht ik ook, toen het mezelf niet lukt, dacht ik, wie anders vertrouw ik genoeg en bij wie anders ben ik ontspannen genoeg?
Ja.
Ja, toen bleef hij over. Ja.
Nou, maar dat herken ik wel. Ik heb inwendig werk laten doen door een vrouw. En zei ze ook van, je kan je partner meenemen. Dan leer ik hem dat hij het bij jou kon doen. En ik vond dat, dacht ik van, ik weet het niet. Ik vind het eigenlijk wel fijn om het eerst gewoon zelf te doen. En met mezelf er oké mee te zijn. Voordat ik naast haar weer iemand anders het laat doen. En weet je, straks doet het pijn. En dan vindt hij het ook weer vervelend. En vind ik het vervelend. En ben ik er dus echt zelf mee aan de slag gegaan. En ik snap dat wel, dat het lastig is. Ja,
maar ik vind dat ook wel weer heel knap wat jij dan nu vertelt. En ik heb er namelijk voor gekozen om dat bekkenwerk eerst met mijn partner te gaan doen. Heel ja, vanuit de tantra, dus heel vanuit verbinding, ontspanning, liefde. Heel fijn eigenlijk. En er waren tranen, heel vaak waren er tranen. Maar wel op een hele, hele mooie manier. Maar het bij mezelf doen, dat was echt nog wel 20 stappen verder.
Ja. Vond ik ook heel moeilijk hoor. En ik besefte me ook dat voordat ik het bij mezelf ging doen, had ik nog nooit eerder echt een vinger bij mezelf naar binnen gebracht. Uh-huh. Weet je wel eens dat je... ik ben ooit een keer een condoom kwijtgeraakt.
In de vagina. Ja.
Kijk, toen moest het wel. Ja. Maar verder dan dat had ik dat eigenlijk nooit echt gedaan. Want ik vond dat gewoon heel eng. Maar wat ik gewoon merkte bij toen ik bij die vrouw was die het bij mij deed. Zij deed holistic pelvic care. Dat ik gewoon merkte van oké, als ik heel ontspannen ben, dan gaat het wel. Laat ik het gewoon zelf proberen en kijken. En zij had ook een mooi online programma over self-pleasure en... Weet je, met die hulp ben ik het gewoon gaan doen. En dat ging echt eerst heel voorzichtig. En vond ik het heel eng. Maar uiteindelijk nu heb ik er helemaal geen problemen meer mee. En dat vind ik wel mooi om te zien. Het heeft wel echt lang geduurd.
Ja, maar wat is lang geduurd?
Tenminste, ja, wat is lang inderdaad. Maar ik denk dat het wel zeker een jaar, anderhalf jaar heeft geduurd voordat ik er echt oké mee was.
En als je het hebt over er oké mee zijn, betekent dat ook dat het... fijn is? Of betekent het alleen maar dat het kan?
Nou, ik denk dat na die eerste anderhalf jaar was het dat het kon. Ja. En nu is het fijn. Okay. Nu zijn we, nou, ik denk weer een het is al wat langer fijn hoor. Maar we zijn inmiddels nu 4-5 jaar verder. En het is al langer fijn. En wat ik zelf gewoon ook heb gemerkt is dat het gewoon... dat ik weer vertrouwen in kon gaan krijgen. Dat het weer fijn kon gaan voelen. Omdat ik het... Ja, ik vertrouwde mezelf.
Ja.
En nu kan ik dan weer vertrouwen erin gaan hebben. Dat het ook fijn weer kan zijn met een partner.
Mooi.
En ja.
Want hoe is het dit voor je partner eigenlijk geweest? Om dit zo... toch een soort van vanaf de zijlijn te moeten zien. Maar ook wel een soort beteugeling in zijn eigen seksualiteit misschien wel.
Ik denk dat het voor hem... Kijk, het is natuurlijk wat lastig voor iemand anders te spreken.
Ja.
Maar voor hem is het natuurlijk wel heel lastig geweest. Wat ik wel heb gemerkt is dat het gewoon voor hem heel moeilijk is geweest dat het mij pijn doet. En dat we dan op een gegeven moment maar gewoon dan even niet doen.
Uh-huh.
Want ja, ik wil niet weer dat jij pijn hebt.
Ja.
En kijk, we zijn nog niet op het punt dat het gewoon echt weer volledig kan. Dat is natuurlijk heel lastig en vervelend. Maar ik ben heel blij dat mijn partner daar oké mee is.
Ja.
Ik hoor ook verhalen van andere vrouwen waar ik mee sprak. Dat partners toch doorduwen. En dan toch seks willen. Of penetratie
ja.
Willen.
Want seks is meer dan dat.
Ja, ik wil niet zeggen dat dat natuurlijk alleen seks is. Maar die dan echt penetratie willen. En, of andere mannen die het dan ergens anders gaan zoeken. En ik ben echt heel dankbaar dat mijn vriend dat niet heeft. En mij gewoon echt de ruimte geeft om dit voor mezelf te onderzoeken. En voor mezelf hier die heling in te vinden. Om uiteindelijk wel weer dat te kunnen. En ik geloof er ook nu weer in dat het kan. En... dat is niet altijd zo geweest.
Nee, maar ik denk ook dat het heel mooi is om dat proces zo samen aan te gaan. Mijn eerste vriendje ben ik 7 jaar mee samen geweest. En met hem heb ik nooit penetratie gehad. Dan ga je dus wel ondervinden dat seks dus heel veel meer kan zijn dan alleen dat. Dat vind ik ook zeker achteraf gezien echt wel een voordeel. Want ik denk dat voor heel veel mensen penetratie is seks. Ja. Nou, dan ben je na een paar minuten klaar. That's it, zeg maar. Dus achteraf gezien heb ik dat wel heel mooi gevonden. Dat we dus gewoon jarenlang zijn gaan onderzoeken. Wat kan er dan dus wel?
Ja.
Maar hij heeft echt nooit aangedrongen. En ik weet ook echt zeker dat hij nooit vreemd is gegaan. Dat durf ik echt mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik denk dat dat ook het beste is wat een partner kan doen. Om er
gewoon te zijn.
Te zijn.
Ja, ja. De ruimte te geven. En ja, echt de ruimte te geven. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja.
De tijd. Want voor iedere vrouw zal het op een ander tijdschema gaan van wanneer het dan wel weer zou kunnen of niet. En misschien kan het ook nooit.
Dat, ja,
dat is
dat
er
kan ook.
En dat is ook oké. Want wat je zegt, er is veel meer dan penetratie.
Ja.
En als de partner daar niet mee oké is, doei. Zou ik dan zeggen.
Ja.
Want dan is het gewoon niet de juiste match. En wat dat betreft ben ik super dankbaar dat het gewoon ik een partner heb die mij alle vrijheid daarin geeft. En dat wens ik iedere vrouw.
Ja, ik ook. Want ze bestaan.
Ja, ze bestaan.
Ja.
Absoluut. En het is echt niet zo, weet je, de verhalen die in de bladen en in de media staan van dat mannen moeten penetreren en op die manier seks moeten hebben. En oh, hij is vol seks willen en dat soort dingen. Dat is gewoon dikke bullshit.
Ja, ik las laatst, dat was echt, ik vond het echt shocking, een artikel op fhm.nl. Over, ik weet niet meer wat de kop was, maar iemand op Facebook had het geliked. En zo kwam ik weer bij die link terecht. En het triggerde iets aan mij en ik was daar benieuwd naar. Het ging over seks. En het kwam er eigenlijk op neer, dat hele artikel over hoe kun je voorspel leuker maken. Zodat het voor jou als man zijn, want meestal lezen mannen dat, dan leuker is. En dat ging er eigenlijk alleen maar, dat hele verhaal ging erom dat uiteindelijk penetratie seks is. En alles daarvoor, dat moesten ze er maar even doorheen jassen, want het is voor de vrouw leuk. En dan wordt uiteindelijk de penetratie voor hun ook leuker. En het artikel was 2 dagen ervoor geschreven. En ik dacht alleen maar, dit is echt uit de tijd. Dit is echt uit de tijd.
Ja.
Het kan toch niet meer dat mensen dit zo zien. Maar goed, toen ging ik weer terugscrollen. Toen zag ik 2 dagen geleden geschreven. Oké, dit is gewoon blijkbaar toch iets wat ook dus groot zo op die manier in de media wordt.
Absoluut, maar je ziet het in alle films. Ik bedoel, als je een film kijkt en er is een seksscène, is het vaak meteen hoppatee.
Ja, dat is waar.
Snel erin. En het is, kijk je, tegenwoordig, er wordt in sommige series en films iets meer tijd voor genomen, maar het gros van alles is gewoon snel erin. Als vrouw ben je meteen klaar voor die penetratie. De man is ook meteen hard. Ik bedoel, dat is in het echte leven ook niet altijd zo.
Nee.
En het is gewoon zo jammer, ook in porno natuurlijk, wordt het ook op die manier gepresenteerd. Dat het idee is wat verspreid wordt van wat seks is.
Ja.
Terwijl het veel meer dan dat is.
Ja, ik heb wel eens gelezen dat er onderzoek is gedaan dat het gemiddeld 45 minuten duurt voordat een vrouwenlichaam überhaupt klaar is voor penetratie. Of penetratie in de zin van een penis of een vinger. Of iets in elk geval wat binnen kan.
Ja.
En als je al die andere onderzoekjes leest, hoe lang de gemiddelde vrijpartij duurt. Ja, hoe dan?
Ja, nou, maar ik denk dat is ook misschien wel ook, ik weet het niet, maar ik denk dat dat er wel mee te maken kan hebben dat veel vrouwen last hebben van pijn met seks. Natuurlijk zijn er heel veel vrouwen die er geen last van hebben. Maar het is iedere keer dat je, voordat je klaar bent, eigenlijk alweer iets naar binnen krijgt, of dat nou een vinger is of een penis of wat dan ook, dat is iedere keer weer een soort van streepje achter dat je samenspant. En dat is een herinnering die je spier onthoudt. Je bekkenbodem, alle spieren, maar we hebben het dan nu even over de bekkenbodemspier. Dus de volgende keer dat er weer iets bij de ingang van de vagina is wat naar binnen wil en jij bent er niet klaar voor, kramp je nog wat meer samen en meer en meer en meer. En als je dat maar blijft herhalen, dan op een gegeven moment doet het pijn.
Ja.
Of gaat het überhaupt niet meer. En ik denk, als ik zelf terugkijk naar mijn eigen seksverleden, heb ik heel vaak, was ik er niet klaar voor, maar deed ik het maar gewoon. Want ja, zeker toen ik jonger was, dat wordt van je verwacht, toch?
Ja, zo hoort het.
Zo hoort het.
Ja.
Je moet gewoon klaar zijn en gewoon even doorbijten. En ik zeg niet dat dat dan de reden is waarom ik dan nu last heb van pijnlijke seks of pijn met penetratie, beter gezegd. Maar het zal er niet bij geholpen hebben.
Nee. Nee, en ik denk ook, ik heb er met vriendinnen uiteindelijk veel over gesproken, maar eigenlijk pas nadat ik er vanaf was, en vanaf, dat klinkt alsof het een soort van ziekte is die weg moet, maar nadat penetratie pijnloos werd in elk geval, pas toen durfde ik er eigenlijk over te spreken. En toen bleek dus dat een heleboel, of eigenlijk al mijn vriendinnen, er ook last van hebben. In sommige in dezelfde mate, andere in mindere mate.
Ja.
Of dat het wel pijnloos kan zijn, maar dat het niet per se fijn is daarmee. Maar dat er wel een bepaalde aversie ontstaat naar seks toe. En zeker in een langere relatie. Want in het begin is het vooral ook nog spannend. Dan heb je al die hormonen die leuke dingen met je doen.
Ja.
En dat wil wel. Maar op een gegeven moment moet je er wat harder aan gaan werken. En wat meer de opwinding ook gaan creëren. En dat er dan echt weerstand ontstaat tegen dat met name dat stuk, maar daarmee ook met de rest. Want op het moment dat voorspel altijd maar moet leiden tot penetratie, dan ontstaat daar ook weer weerstand voor.
Ja, absoluut.
Want dat is denk ik ook gewoon heel jammer. Dat is tenminste iets wat ik door tantra heb geleerd, dat er niet altijd penetratie hoeft te zijn.
Ja.
Of dat er überhaupt niet altijd een orgasme hoeft te zijn.
Ja.
Maar dat je gewoon steeds weer in het moment gaat kijken van wat voelt goed, wat is leuk. Ja.
En inderdaad gewoon echt het voelen. Dat is iets wat ik... En dat heb ik inderdaad ook met tantra geleerd. Maar ook bij... zelfmassage. Is dat je gewoon... als je... Of dat nou een vinger is, een penis, een dildo, whatever. Leg het eerst even bij de ingang. En ga dan eens voelen. En toen ik dat voor de eerste keer deed en een nee kreeg, toen dacht ik van... Oh... En ik mag nu ook gewoon nee zeggen.
En hoe voel je die nee? Want ik denk dat er nu vrouwen luisteren en denken... of mannen luisteren en denken, hoe moet ik dat dan voelen?
Nou ja, hoe dat voor mij werkt... is dat ik gewoon aan mezelf vraag... is het een ja of een nee? En dan komt er gewoon heel erg nee boven... of heel erg ja boven. En ik denk het is intuïtie. Ik denk dat het ook voor iedere vrouw en ieder persoon anders werkt. Voor mij, ik hoor het gewoon... ik denk dat je het ook kan voelen van verkramp ik? Dat is natuurlijk duidelijk een nee. Voel ik meer die zachtheid en voel ik zoiets van oh kom maar naar binnen? Dan is het een ja. En ik denk dat dat vooral ook is wat ik vaak ook merk van als ik voel een soort van dat mijn vagina het naar binnen trekt, dat, dan mag het.
Ik heb dat laatst bij mijn tantra massage opleiding inderdaad geleerd. Je voelt het, er is een soort van zuigende... Ja. Werking of zo, alsof het naar binnen wordt getrokken. En dat wist ik daarvoor dus eigenlijk niet, maar ik voel dat wel altijd heel sterk aan mijn lichaam. Of er inderdaad een ja is of een nee is, ik hoor dat niet zo in mijn hoofd.
Ja.
Maar ik voel het wel en voor mij zit het ook heel stuk in de verbinding. Als we 's middags een discussie hebben gehad en dat is wel uitgesproken en oké in mijn hoofd, dan wil niet zeggen dat mijn lijf er al oké mee is.
Nee.
En ik voel dat dan echt inderdaad op het moment dat er penetratie op wat voor manier dan ook wil komen. Dat mijn lijf dan zegt... oh, jij hoort even niet hier zo dichtbij te komen.
Nee.
Of juist wel. Van inderdaad, ja, kom maar door. Doe maar.
En ik denk dat als ik dit had geweten toen ik jong was... toen ik begon met seks... al dat had zoveel verschil gemaakt. En als je dochters hebt... van de leeftijd die op een gegeven moment seks gaan hebben... vertel dit aan je dochters... dat je dus inderdaad kan voelen, wil ik het of wil ik het niet. En dat het ook heel oké is als je het niet voelt. En dat je dan ook gewoon echt nee mag zeggen.
Ja.
Ik denk dat dat ook gewoon echt heel belangrijk is. Dat had zoveel seksmomenten voor mij fijner gemaakt.
Ja. Ik denk er al heel lang aan om een soort van seksualiteitsvoorlichtingsprogramma voor jongeren te gaan ontwikkelen. Omdat ik het gewoon zo bizar vind dat er zoveel aandacht is voor SOA's en zo. Natuurlijk is heel belangrijk. En hoe je een condoom moet ontdoen, ook heel belangrijk. Maar dat er zo weinig ruimte is over inderdaad het leren voelen van je lijf. Wil ik dit of niet? En als je het niet wil, hoe zeg je dat dan? En als man zijnde, hoe ga je dan dealen met een nee?
Ja.
Ik kan me ook voorstellen als puber jochie met al je hormonen die door je heen razen. En je coole vriendjes die al van alles en nog wat hebben gedaan. Dat je daar ook niet voor onder wil doen.
Nee.
Maar hoe ga je dus echt met die werkelijk interessante thema's aan de slag?
Absoluut. Er is nog zoveel te leren qua voorlichting voor jongeren. Ook überhaupt zeg maar, de geslachtsorganen van de man, die worden wel redelijk goed beschreven. Maar die van de vrouw totaal niet. Ik heb jaren niet geweten dat je een vulva hebt en een vagina. En dat de klit veel meer is dan alleen het knopje. En allemaal dat soort dingen. En dat staat nog steeds niet in de boeken voor de jeugd.
Nee, het is bizar, hè?
Terwijl het is inderdaad nog niet heel lang bekend. Maar het is inmiddels toch ook wel, geloof ik, 5 of 7 jaar bekend. Dat bepaalde dat dus de clitoris veel groter is dan alleen het knopje. Maar het is nog niet doorgevoerd.
Nee, alsof het niet interessant is of zo.
Nee.
En een ander thema, wel hier aan verwanter, wat ik ook altijd wel heel fascinerend vind. Wat is dan de symbolische betekenis van iets wat je in je lijf voelt? Hoe zit dat met de bekkenbodem? Weet jij daar wat over?
Hoe bedoel je dat als je daar...
Ja, een emotionele achtergrond die er misschien achter zit. Of als je last hebt van je schouders. Dus van, je gaat ergens gebukt onder. Een zware last die je op je meeneemt. Is er met de bekkenbodem ook zoiets?
Ja, ik denk dat met de bekkenbodem veel te maken heeft met het eerste chakra, dus de root chakra. Dus heel erg te maken heeft met voel je je gegrond, voel je je veilig. Ik denk dat dat soort thema's er heel erg aan gelinkt zijn. Veel daarmee te maken heeft. Seksualiteit. Voel je je fijn in jezelf?
Ik denk het
ook. Voel je je thuis?
Ja.
Ik weet wel, en dat is in een boek, maar ik weet dan even niet uit mijn hoofd. De bekkenbodem die bestaat uit meerdere delen. Want we noemen het een bekkenbodemspier, maar het is gewoon een groep spieren. En het bestaat uit 3 lagen. En je hebt een voorkant, een achterkant, een links en een rechts. En in een boek wat ik heb gelezen, daarin wordt ook beschreven dat... Zij doet Holistic Pelvic Care. En ik kan nu even uiteraard niet op haar naam komen.
En de naam van het boek ook niet?
Nee, ook niet.
Okay.
Maar misschien komt die zo.
Ja.
Zij heeft met heel veel vrouwen gewerkt, inwendig werk. En wat zij gewoon veel terug zag komen, dat als je aan 1 kant spanning hebt, dan heeft dat hiermee te maken. Heb je aan de andere kant spanning, heeft het daarmee te maken. Dus als ik het even goed herinner, was het met of je wel... uitspreekt van wat je echt wilt. En ook dat doen. Of dat je je onder druk voelt. Dat soort thema's zaten erbij. Maar het zit ergens hier in mijn...
Ja, interessant. Als je nog op dat boek komt, wil je het dan aan me doorsturen?
Absoluut. Oh, dat ga ik zeker doen. Ja. Ga ik zeker doen. Want het is sowieso...
En ik ben ook wel benieuwd.
Een boek wat ik aanraad om te lezen. Omdat het gewoon... zoveel waardevolle informatie en ook oefeningen staan daarin die je zelf kan doen. Onder andere hoe je een soort van energetisch je bekkenbodem kan opruimen. Hoe je meer contact kan krijgen met je bekken. Daar vanuit je bekken meer kan gaan leven en creëren. Want zeker voor de vrouw, het bekken, dat is de plek waaruit wij creëren. En dan kan je denken aan natuurlijk een leven, want dit is de plek waar een kindje groeit. Maar eigenlijk alles wat je in je leven doet, creëer je vanuit deze plek. Dus als je je maaltijd maakt, deze podcast die jij nu maakt, dat komt allemaal uit die kern. En dat wordt daar in dat boek gewoon heel mooi beschreven. En hoe wij daar eigenlijk dat meer mogen eren.
Mooi.
Ja.
Ja, want je noemde net al, er staan oefeningen in dat boek. Maar zou je zelf ook een oefening kunnen delen als iemand dit hoort en denkt, ja... Ik heb eigenlijk weinig contact met mijn bekken of ik heb daar last van. Wat zijn laagdrempelige oefeningen om daar eens wat contact mee te maken?
Waar ik altijd vaak het meeste mee begin is gewoon ademen. Want de bekken en de bekkenbodem die werkt eigenlijk gewoon samen met je middenrif. Heet dat in het Nederlands?
Ja.
met je middenrif. Dus wanneer je inademt gaat je middenrif naar beneden. En dan gaat de bekkenbodem eigenlijk ook naar beneden. Eigenlijk is het stom om het een bodem te noemen. Of een hangmat wordt het soms ook genoemd. Maar het is gewoon een groep spieren die samenwerkt met je middenrif. Dus wanneer je inademt gaat het naar beneden. Wanneer je uitademt komt het gewoon weer in neutraal. En wanneer je bijvoorbeeld moet aanspannen. Dus je gaat iets zwaars optillen. Dan wil je hem omhoog trekken. Dat is eigenlijk de beweging die de bekkenbodem wil maken. En wanneer je niet diep genoeg ademt, wat eigenlijk bijna iedereen niet doet, komt er weinig beweging ook in de bekkenbodem. Want je kan je voorstellen dat als je niet diep genoeg ademt, gaat je middenrif niet naar beneden, gaan de organen niet naar beneden, gaat de bekkenbodem niet mee bewegen. Dus de eerste stap is gewoon diepe buikademhaling. En dat kan je eigenlijk altijd doen.
En hoe zie je dat eruit, zo'n diepe buikademhaling? Want soms doen mensen hem ook nog wel wat andersom.
Ja, nou, wat belangrijk is, want je hebt inderdaad reversed breathers. Wanneer je inademt, wil je dat je de buik uitzet. En wanneer je uitademt, komt hij zachtjes weer terug. Je hoeft hem niet aan te spannen en naar binnen te trekken. Want je gaat gewoon rustig ademen en niet iets inspannends doen. Dat is ook wel belangrijk, want dat zie ik ook vaak. Dat dan vrouwen op de uitademing echt die buik naar binnen trekken. Mm-hmm. En dat wil je niet. Hij moet gewoon ontspannen. En het makkelijkste zelf, weet je, als je ermee wil oefenen, ga lekker liggen, neem je handen op je buik en ga gewoon rustig focussen op je adem. Laat de adem zachtjes naar beneden zakken. Voel je handen mee bewegen op je adem. En leg dan de handen onder je navel en niet op de bovenkant buik.
Dus echt naar je onderbuik, dat stuk onder je navel aan.
Ja, dus wat ik zelf doe is dat gewoon mijn vingers net boven het schaambod liggen. En dan maak je een V.
Ja, V. Ja. Ja. En je hoeft dus ook niet bewust die bekkenbodem daarbij te gaan aanspannen en te ontspannen. Dat is wat er gewoon gebeurt als je diep ademt.
Absoluut niet dat extra doen, want dat is zeker niet nodig. En zeker als je pijn hebt, wil je niet je bekkenbodem op die manier gaan aanspannen en kegels gaan doen, zoals dat dan heet. Dat is absoluut niet nodig. Ik denk dat we zien natuurlijk heel veel in bladen of in de media van je moet kegels doen, je moet je bekkenbodem aanspannen, want dan word je
in de bekkenbodem strak versterken.
En versterken en dat soort dingen. Maar ik denk dat het grootste deel van de vrouwen dat echt niet nodig heeft. Want we hebben zoveel stress in ons leven. En zeker dit jaar, dat gewoon die bekkenbodem, die is al aangespannen genoeg. En dat gaat echt meer om het ontspannen. En ook wat gewoon veel voorkomt, en ik heb dat ook wel vaker gezien, dat bijvoorbeeld vrouwen incontinentie hebben. Dus die denken van, oh, ik moet die bekkenbodem gaan trainen.
Ja.
Maar ze hebben ook pijn. Dan is het een teken dat die bekkenbodem eigenlijk gewoon al overspannen is. Maar zo overspannen, kijk, een spier, al is die heel erg overspannen en aangespannen, is die nog steeds zwak. Dus dan kan je inderdaad incontinentie krijgen. En moet je hem echt niet meer gaan aanspannen, want dan krijg je alleen maar meer pijn. En dan gaat het juist om dat je eerst gaat ontspannen. En wanneer je echt je bekkenbodem volledig kan ontspannen en in rust kan brengen, dan ga je hem zachtjes weer trainen. Maar dat mag je echt, nou ja, in ieder geval in mijn visie, alleen doen wanneer je dus helemaal kan ontspannen.
Ja, en dit is een mooie oefening zo om te ademen voor jezelf. En als je bijvoorbeeld in seks merk dat je het spannend vindt of toch iets gaat aanspannen. Wat is daarin een mooie oefening om de bekken wat meer te ontspannen?
Ik zou zeggen ook ademen. Gewoon net zo diepe buikademhaling. De tijd nemen. Niet forceren. Maar echt gewoon rustig ademen. En misschien ook gewoon samen met je partner ademen. Ik denk dat dat ook altijd een hele mooie is.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja.
En jij geeft ook trainingen aan vrouwen.
Ja. Ik geef workshops over yoga en de bekkenbodem en het vrouwelijke bekkengebied. En ik ben nu ook bezig met echt een online programma, want we moeten natuurlijk tegenwoordig alles online doen. Ik heb al een online workshop ook staan op mijn website, maar ik wil het eigenlijk uitgebreider doen, waarbij je gewoon nog dieper in de materie kan gaan. En wat ik gewoon merk dat gewoon belangrijk is, is dat je eerst leert over gewoon de anatomie van het bekken. Want daar kwam ik ook achter. Ik had eigenlijk geen idee. Terwijl dit gewoon mijn eigen lichaam is. Maar ik had geen idee hoe de organen daar precies in zitten. Hoe de vulva en de vagina precies werken. Wat het allemaal inhoudt. En wanneer je gewoon de kennis hebt over je eigen lichaam, om dan rustig te beginnen met ademen. Met zachtjes de hand te gaan bewegen. En uiteindelijk wil je ook toewerken naar de stabiliteit. En de core en het dus krachtiger maken. Maar het is belangrijk dat je eerst die ontspanning en die rust vindt.
Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de online workshops die je geeft?
Op mijn website. En dat is steffievonbrunner.com.
Ik zal hem er ook bij zetten. Ja, en voor wie is dat interessant? Is dat alleen maar interessant op het moment dat je bekkenklachten ervaart?
Eigenlijk is het interessant voor iedere vrouw. Ik vind dat er te weinig informatie over dit gebied is voor de vrouw aan zich. Maar het is uiteraard absoluut goed voor vrouwen die last hebben van wat voor bekkenklachten dan ook. En dat kan zijn dat je inderdaad echt pijn hebt in de bekbodem, pijn hebt met penetratie. Maar het is ook al heel erg interessant als je bijvoorbeeld veel rugklachten hebt. Want dat hoor ik gewoon ook echt veel. En dat heeft gewoon, zeker de onderrug, al die spieren, het is allemaal met elkaar verbonden. Of als je last hebt van heuppijn, pijn in de heup, heupklachten, werkt het ook heel goed bij. Of als je veel spanning in je buik hebt doordat je prikkelbare darm hebt. Of endometriose, PCOS, andere fibroids en dingen die je in je buik kan hebben. Door meer die ontspanning te zoeken, de bekkenbodem te stretchen, de rust, krijg je meer rust in je buik.
Mooi. Ja, ik hoop dat je er heel veel vrouwen mee gaat helpen, want volgens mij is het hard nodig.
Zeker.
Ja.
Zeker. Ik help al heel veel mooie vrouwen. Ik ben echt al super dankbaar de vrouwen die mij hebben gevonden, ook met mijn buikmassages. Die helpen daar ook gewoon heel erg bij om alles vanuit de buitenkant los te masseren. En ja, het is heel fijn.
Ja, dankjewel voor het delen van al je kennis, maar vooral ook voor je eigen verhaal en de kwetsbaarheid die je daarmee hebt meegenomen.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Om. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. info@everything-is-om.nl. Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.